onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Galaten. Het laatste hoofdstuk, Galaten 6. En na de schriftlezing zingen we uit de 32e psalm, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed, maar in iegelijk beproeven zijn eigen werk en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een mens zal zijn eigen pak dragen en die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zowat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zodan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden houden de wet niet, Maar ze willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zover en als zij naar deze regel zullen wandelen, over hen zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Laten wij doen, belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, we zijn met elkaar de brief van Paulus aan Filemon aan het lezen. En we zijn vanavond toegekomen aan het op één na laatste stukje van deze brief. Ik bedoel de verzen 20 tot en met 22. Filemon, de verzen 20 tot en met 22. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijkertijd een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. Wij zullen samen eerst over de bediening van Gods woord de zegen van de Heere bidden. Heere, opnieuw geeft u het ons dat we naar uw woord mogen gaan luisteren en dat we mogen gaan horen naar wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. En we vragen over de prediking van uw woord, trouwens ook over alle andere dingen die we in deze eredienst zullen doen. Eerst uw onmisbare zegen. Schenk ons die Heere, opdat het niet te vergeefs zou zijn dat we zijn samengekomen. Immers als u ons uw zegen onthoudt, wat heeft het dan allemaal voor nut? Maar als u ons die zegen schenkt, zeker heren, dan zal deze kerkdienst niet alleen maar een gezegende zijn, maar dan nemen we er allemaal ook wel wat van mee. En hebben we dat niet nodig? Hebt u dat in uw woord ons ook niet heel duidelijk voorgesteld? Dat dat woord van u bekend moet worden in ons leven en ervaren moet worden als een kracht Gods tot zaligheid. En als er een kracht in een mensenleven werkt, dan worden we dat wel gewaar. Zo goed als dat ook in de natuur is. Als u op een bepaalde manier met de wind krachten uitoefent in het rijk der natuur, dan is dat merkbaar, dan is dat hoorbaar, dan is dat voelbaar. Dan zien we dat ook in de gevolgen. Als u met de kracht van de zonnewarmte in de natuur werkt, dan is dat ook allerwege merkbaar, heren. En als u met de kracht van uw geest via uw woord werkt in een mensenleven, dan zal dat ook niet onopgemerkt blijven. Allereerst bij degene die het te beurt valt. Die zal het toch ondervinden dat u wat doet in zijn leven, dat er wat gebeurt, dat er wat verandert, dat hij of zij verandert. Dat dat woord niet ledig tot u terugkeert, dat dat woord met andere oren gehoord wordt, dat dat woord nu ook verstaan wordt, dat dat woord wat nalaat. Heren, wilt u die dingen genadig werken? U hebt immers de prediking van uw woord zelf ingesteld, omdat het u behaagd heeft om door dit middel zalig te maken die geloven. O God, gebruik dit middel dan en laat het beantwoorden aan het doel dat u er direct al van de beginnen mee gehad hebt. Maar heren, willen we dat woord horen, dan moeten allerlei beletselen al worden weggenomen. Dan moeten we geen hinder hebben van de warmte. Dan moeten allerlei uiterlijke omstandigheden ons geen parten spelen. Wil ons voor al die dingen die ons van het luisteren naar uw woord zouden kunnen afhouden, bewaren. En geef gij dat onze gedachten werkelijk gericht mogen zijn op datgene wat gij ons laat zeggen. En als we verstaan zullen de kracht van uw woord en ervaren zullen, heren, dan moeten er nog veel meer beletselen en belemmeringen worden weggenomen. Dan moet ook de macht van de vorst der duisternis in ons leven worden gebroken. En de macht van het ongeloof en van de onwilligheid en wat er allemaal aan verkeerdheid in ons hart woont. Heren, ruim het alles genadig op en neem het weg. En geef ons zo een gezegend uur hier in uw huis. Wilt u zijn met alle die hier niet konden komen? Mogelijk dat er ook zijn die vanwege de warmte en vanwege hun lichamelijk lichamelijke gesteldheid zich niet hebben gewaagd om naar de kerk te komen, omdat, heren, de factoren van buiten ons inderdaad echt een beletsel zouden kunnen wezen. Wilt u niettemin ook daar waar uw woord op een andere manier misschien gehoord of gelezen wordt, dan toch ook door de werking van uw Heilige Geest een zegen achterlaten? En laat zo, heren, op deze dag uw naam verheerlijkt worden en uw rijk worden uitgebreid. Heren, laten we u zo mogen bidden om een onverdiende, ja, om een zelfs verbeurde zegen. En wilt u in ontferming op ons neerzien. Denkt u aan alle die het moeilijk hebben. Alle die zorgen en verdriet hebben, rouw moeten verwerken. Heren, denk aan degenen die eenzaam worden en meer vereenzamen. Laat u niet onbetuigd, heren, en geef dat in al de droefenissen en alle moeite van het leven het oog op u, de heren, gericht zou mogen zijn. Laat uw aangezicht lichten, heren, aan alle die voor verantwoordelijke beslissingen in hun leven staan, die misschien niet weten waarheen en wat. Laten ze bij u te raden gaan, heren. En wilt u in gunst en ontferming zich ook over hen aan hen betonen. Maak zo alles wel. Neem weg alles wat verkeerd en zondig is. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 99ste psalm. En daarvan het vierde, vijfde en zevende vers. Psalm 99, vers 4, 5 en 7. Eigenlijk heeft Paulus alles al gezegd wat hij aan Filemon wilde zeggen en wat hij van hem wilde vragen. U weet dat het in deze brief van Filemon eigenlijk voornamelijk gaat om het verzoek dat de apostel doet ten behoeve van een slaaf van Filemon die bij hem weggelopen was en die door Gods voorzienige leiding niet alleen maar in Rome terechtgekomen was, want dat had Onesimus zelf ook nog wel uitgezocht, maar die door de voorzienige leiding van de Here daar ook nog in de buurt van Paulus terechtgekomen is en onder het evangelie terechtgekomen is. En in wiens leven de Here met zijn genade gewerkt had, zodat Paulus kon zeggen dat hij deze Onesimus als een geestelijk kind in zijn banden geteeld had. En dat is dan wel een ongekende afloop, zo had Onesimus het ook helemaal niet bedoeld, maar hij heeft er zijn leven lang nooit spijt van gekregen. En hij is er Gode dankbaar voor geweest en voor gebleven dat de Here deze weg met hem wilde gaan. Maar Onesimus was slaaf van Filemon en al is Gods genade in zijn leven verheerlijkt, dat betekent natuurlijk niet dat hij nu niet meer terug hoeft naar zijn meester, die hij verongelijkt heeft, die hij schade berokkend heeft en wiens slaaf hij nog altijd wettig is. Dus Paulus en Onesimus zijn overeengekomen dat hij inderdaad zal moeten teruggaan. Maar Paulus heeft Onesimus beloofd, en hij maakt die belofte ook waar, dat hij hem een brief mee zal geven en dat hij in die brief allerlei aanbevelingen zal doen en dat hij voor Onesimus zal pleiten. En dat hij hem zal vragen, dat hij Filemon zal vragen om Onesimus weer in gunst te willen aannemen. En als er dan inderdaad sprake is van schuld, en als Onesimus bij zijn meester in het krijt staat, dan, zo biedt Paulus aan, en daar dachten we vorige week zondagavond over, dan zal ik borg voor hem zijn. Dan zal ik het voor hem betalen. Nou, dat heeft hij allemaal al op papier gezet. En dat laatste in ieder geval ook nog wel met zijn eigen hand. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Dus eigenlijk heeft hij gedaan wat hij van plan was te doen toen hij de pen ter hand nam of toen hij die brief aan iemand ging dicteren. Wat beweegt hem dan nog om eerst, voordat hij nou eigenlijk zijn brief, zoals hij dat op een normale manier altijd doet, met een aantal groeten en een zegenwens gaat besluiten, wat beweegt hem ertoe om, voordat hij de brief gaat besluiten, toch nog een paar andere dingen te zeggen? Want dat merkt u wel, als we de woorden van onze tekst lezen, dan is dat eigenlijk wat wij zouden noemen een soort naschrift. Zoals de brief ook een soort voorwoord, een inleiding had, een proloog, zo heeft hij ook een uitleiding, een epiloog. En daar concentreren we ons vanavond dus op. Dat is niet overbodig, want ook hierin vinden wij onderwijs van Gods Heilige Geest. Ook hierin vinden wij iets wat ons dienstbaar kan zijn in het wijs worden tot zaligheid. Laten we die woorden van vers 20 tot en met 22 eerst gaan lezen. En dan, zoals we gewoonlijk doen, daar ook nog wat lering uit trekken. Eerst is er dus eigenlijk een soort herhaling. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Here. Verkwik mijn ingewanden. U merkt dat Paulus hier weer het woordje broeder gebruikt. Nu dit keer om Filemon aan te spreken. Hij heeft dat al eerder gedaan toen hij het over Onesimus had. Toen noemde hij hem een geliefde broeder. En nu spreekt hij met diezelfde term ook Filemon aan. En dat is een aanduiding dat en Filemon en Onesimus, wat Paulus betreft, allebei familieleden van hem zijn geworden. Van de geestelijke familie, verbonden aan elkaar door de gemeenschappelijke band die ze aan de Here hebben. Ze horen bij het huisgezin Gods. Ze zijn leden van dat nieuwe geslacht dat de Here bezig is zich hier op aarde te formeren. De broederschap der genade. Daar delen ze allemaal in. Paulus en Onesimus waren zo aan elkaar verbonden. Paulus zegt hier ook tegen Filemon dat zij zo aan elkaar verbonden zijn. En als die lijn zo doorgetrokken wordt, dan moet je inderdaad tot de conclusie komen, dan zijn Filemon en Onesimus op dezelfde manier geestverwanten, geestelijke familieleden van elkaar geworden. Ze horen allen bij de Heer. En dan spreekt Paulus deze Filemon dus aan als broeder en dan vraagt hij van hem twee dingen. Het eerste is, laat mij uw hierin genieten. Je zou het ook wat anders kunnen vertalen. Geef mij hierin mijn voordeel. Laat mij hierin van u nut bekomen. En dan bedoelt Paulus natuurlijk, en dat vat iedereen zonder dat ik dat zeg ook, dat voor Philemon dan zal doen wat Paulus van hem gevraagd heeft, namelijk die slaaf weer in gunst aannemen. Alleen Paulus laat dat nu zien in dit licht, dat als Philemon dat doen zal, Onesimus dus weer in gunst aannemen en niet meer over het verleden doorpraten en ook zeker geen straf aan Onesimus opleggen, dan ervaart Paulus dat als iets wat hem aangedaan wordt, wat hem voordeel bezorgt, waar hij nut van zal hebben. Paulus vraagt dus wat voor Onesimus en eigenlijk vraagt hij tegelijkertijd daarin iets voor zichzelf. Is dat vreemd? Nee, ik zal u dat duidelijk maken en dan begrijpt u dat in één keer. Denk eens aan de Canaanese vrouw. Die kwam tot de Heer Jezus met een verzoek ten behoeve van haar dochter. Niet waar? Die dochter was van de duivel bezeten. Dat kind was er erbarmelijk aan toe. Dat was een verdrietig leven zoals dat meisje dat moest leiden. En als ze naar de Heer Jezus komt met het verzoek dat Jezus zich wil ontfermen over haar kind, dan vraagt ze tegelijkertijd, Heere, help mij. Met andere woorden, als ze voor haar dochter hulp vraagt, vraagt ze tegelijkertijd ook hulp voor zichzelf. De zegen die Christus aan die dochter zal geven, is een zegen die hij tegelijkertijd ook aan de moeder geeft. En als Philemon Onesimus een gunst bewijst, bewijst hij ook Paulus een gunst. Laat mij u weer hierin genieten. En de tweede wat hij dan vraagt, verkwik mijn ingewanden. Ja, wij zouden dat waarschijnlijk zo niet zeggen, maar dat is een typische uitdrukking die in die tijd wel meer gebruikt werd. Paulus heeft hem trouwens ook al eerder gebruikt als hij in het begin van deze brief van Philemon zegt dat hij de ingewanden van de heiligen meer dan eens verkwikt heeft. En toen we daar met elkaar over nadachten hebben we gezien dat Paulus daarmee bedoelt dat andere kinderen Gods door Philemon op zo'n manier behandeld zijn dat ze er baat bij hadden. Philemon heeft zich in zijn, met de mogelijkheden die hij had, en die waren wat minder beperkt dan van sommige anderen, maar Philemon heeft zich met de mogelijkheden die hij had ten dienste gesteld aan andere christenen, andere gelovigen. Die zijn door hem verkwikt geworden. Die heeft hij hulp gegeven, soms op stoffelijk gebied, soms op geestelijk gebied, soms op allerlei de terreinen. En nu vraagt Paulus, doe dat nou ook aan mij, Philemon. Verkwik nou ook mijn ingewanden. Hoe dan? Wel, het zal voor Paulus een grote bemoediging zijn in zijn gevangenschap. Vergeet u niet dat hij gevangen zit. Als hij ondervinden zal, merken zal dat Philemon zich zo tegenover Onesimus gedraagt zoals Paulus zou wensen. Dat zal Paulus een stimulans geven in zijn werk. Dat zal als het ware een koele dronk zijn op een dorstige ziel. Dat zal de last die hij te dragen heeft lichter maken als hij nieuwe bewijzen van het doorwerken van Gods geest, in dit geval in Philemons leven, ontdekt. Dat zal hem bemoedigen, want dan mag hij eruit concluderen, de Heere gaat nog door met zijn werk. En is dat nou juist niet de bemoediging die een gevangen apostel zo nodig heeft te weten? Ik zit hier nou wel gevangen, maar kijk eens, de Heere blijkt toch nog te werken. En dat zal, zoals ik zei, voor Paulus een koele dronk zijn, waarmee hij verkwikt wordt. Alleen, de vraag is natuurlijk, hoe kan Filemon dat nou allemaal doen? Hoe kan hij nou aan Paulus verzoek voldoen? Ligt dat nou in zijn aard? Is dat nou ook helemaal in overeenstemming met de gebruiken van die tijd? Ach nee, het was het gebruik van die tijd dat een weggelopen slaaf zo niet behandeld zou worden zoals Paulus hier voor Onesimus vraagt. En dan zeker niet een slaaf die weggelopen was en die ook nog gestolen had. Die wordt toch niet in gunst ontvangen, kun je denken. Normaal gesproken zou Onesimus grote kans lopen, zeker als het geen Romein was van afkomst, en dat zal zeker niet het geval geweest zijn, om gekruisigd te worden. Dat was het lot van slaven die weer gegrepen werden. Nou, en als dat het gebruik dan is, dan zal Filemon helemaal tegen de normale gang van zaken ingaan. En dan zullen de mensen in Colosse ook helemaal niet begrijpen hoe Filemon nou zo ver kon komen. En dan ligt het natuurlijk ook al helemaal niet in de aard van een mens om allerlei onrecht dat hij ondergaan heeft ongewroken te laten. Dan ligt het helemaal niet in de aard van een mens om zomaar een ander die hem wat aangedaan heeft te vergeven. Dan moet er heel wat gebeuren. Wil Filemon over die drempels allemaal heen komen en aan het verzoek van Paulus voldoen? Hoe kan dat? Paulus laat het hem heel simpel weten. Door en in dat 20e vers tweemaal te schrijven dat het alleen maar kan in den Heere. Broeder, laat mij u weer hierin genieten. In den Heere. Verkwik mijn ingewanden. In de Heere. Voelt u wel wat Paulus aan het doen is? Het gaat eigenlijk over aardse aangelegenheden. Een slaaf die weer terug moet, die vergeving nodig heeft, die in zijn vorige betrekking weer hersteld moet worden. Aardse aangelegenheden. Maar Paulus tilt die omhoog. En hij brengt ook deze dingen onder het oog van God, zoals hij in deze brief steeds gedaan heeft. Hij brengt het op een geestelijk niveau. En hij laat het Filemon weten dat voorwaarde, Paulus begrijpt dat heel goed, voorwaarde voor dat alles is dat Filemon de dingen beleeft in de Heere, in de gezindheid van Christus. Als hij weer eens bij vernieuwing zien mag wat hij aan zijn zaligmaker te danken heeft. Als hij eens bij vernieuwing inleven mag dat hij zelf ook van genade leeft. Hij, Filemon, net als elke andere zoon of dochter van Adam, een onwaardige, gans verloren, schuldig voor God en toch door genade aangenomen en in de gunst van de Heere hersteld. Als hij dat weer is beleefd en zijn verbondenheid aan de Heere in zijn gemeenschap met de Heere mag beleven, dan en dan is het hem mogelijk om te doen wat Paulus hier aan hem vraagt. En dan kan hij tegelijkertijd Paulus ingewanden verkwikken. Door de kracht van Christus die in hem overvloeit. Als hij weer eens opnieuw beleven mag wat hem uit pure genade te beurt gevallen is. En als Filemon de dingen zo mag zien en zo mag beleven, zo geestelijk mag beleven, dan kan het niet anders. Dan zal hij aan het verzoek van Paulus voldoen. En dat drukt de apostel dan in het volgende vers uit. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. Dan brengt Paulus het element van de gehoorzaamheid dus ter sprake. Gehoorzaamheid niet aan Paulus, want Paulus deelt geen bevelen uit. Paulus heeft niet gezegd, ik wil Filemon dat Hij heeft juist zijn apostolisch gezag niet willen gebruiken. Dat hebben we ook gezien, dat heeft hij ook eerlijk geschreven. Maar het gaat hier niet om gehoorzaamheid aan de apostel. Het gaat om gehoorzaamheid aan de Heer. Aan het evangelie. Het gaat om de gehoorzaamheid des geloofs. En nou heeft Paulus wel voldoende van Filemon gehoord, ook al heeft hij hem misschien nooit in zijn leven eerder ontmoet, maar hij heeft van wat hij gehoord heeft wel zoveel van Filemon begrepen, dat deze man in zijn leven geleerd heeft. Al is hij nog zo aanzienlijk in deze wereld, en al kan hij over nog zoveel slaven gebieden, en al kan hij nog zoveel mensen zijn wil opleggen, dat deze man het toch geleerd heeft om de Heere te gehoorzamen. En al is het dan niet naar de mens, en al ligt het niet in de lijn van het natuurlijk menselijk hart om te gehoorzamen. En al blijft de mens van nature altijd geneigd, ook na ontvangen genade, om toch vaak te murmureren en in opstand te komen tegen de Heere. Een mens waarin genade verheerlijkt is, heeft het toch in beginsel geleerd en heeft het op bepaalde momenten in zijn leven ook in praktijk mogen beoefenen om zijn handen te vouwen. En zijn knieën te buigen. En de Heere te vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gehoorzaam zijn. En Paulus vertrouwt erop dat als Filemon de dingen nu ook in de Heere beleeft. Dat hij dan weer zal gehoorzamen. Dat hij dan in zal zien dat de wens, dat het verzoek van Paulus niet ongegrond is, maar dat het overeenkomt met de wil van de Heere. De Heere die gaarne vergeeft. Is dat niet een van de kenmerken die de schrift van de Heere geeft? God die gaarne vergeeft. En zal iemand die in die God mocht gaan vertrouwen en op die God mocht leren steunen en van de genade van die God mocht gaan leven, dan ook niet gaan vergeven? Ja, Paulus zegt dat hij erop vertrouwt dat Filemon het doen zal. En hij gaat nog verder. Hij vertrouwt erop dat Filemon zelfs nog wel meer zal doen. Dat hij zal doen boven hetgeen Paulus zegt. Want als het om de echte gehoorzaamheid gaat, gemeente, dan is zo'n mens niet tevreden als hij precies net genoeg gedaan heeft. En net niet te berispen is, maar dan is zo'n hart zo gewillig gemaakt om de wil van de Heere te doen, dat hij nog wel verder wil gaan dan wat de Heere letterlijk vraagt. Echte gehoorzaamheid is geen zaak van formele gehoorzaamheid. Maar echte gehoorzaamheid, dat gebeurt met een hart dat overloopt van liefde tot de Heere en tot zijn wil. En wat Paulus dan met dat meerdere bedoelt, ja, daar moeten we naar raden. Het zou kunnen wezen dat Paulus bedoelt, neem Filemon niet alleen maar weer aan in gunst, maar verklaar hem ook vrij, zodat hij geen slaaf meer is. En als hij dan toch bij u blijft, dat u dan u als een vrijwillige en vrije dienstknecht zal dienen. Het is zelfs niet ongegrond om te denken, op grond van wat er in het voorafgaande staat, dat Paulus bedoelt, eigenlijk zonder dat hij dat met zoveel woorden zegt, laat Filemon vrij en geef hem permissie om naar Rome te komen, zodat hij mij kan komen dienen in plaats van u. Maar hoe dat allemaal zij, we zullen er verder geen woorden meer aan besteden, omdat we het toch met zekerheid niet kunnen vaststellen. Wat wel met zekerheid vastgesteld kan worden, is dat Filemon, als hij vanuit de ware geest van gehoorzaamheid handelt, hij niet een minimum christen zal zijn, die, zoals ik zei, net genoeg doet. Zo iemand heeft er maar heel weinig van begrepen, dat een dichter ooit heeft kunnen zeggen, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Oh, dat is buiten, denk ik, dat geluid. Als iemand werkelijk iets doorleefd heeft van uw liefdedienst, heeft me nog nooit verdroten. Uw geboden, Gods geboden, zijn niet zwaar. Dan is het hem een vreugde om in de weg van Gods geboden, in de weg van gehoorzaamheid te gaan. En dan is er nog een laatste motief dat door de apostel gebruikt wordt. Ik denk nu aan vers 22. Het laatste motief is, en bereid mij ook tegelijkertijd een herberg. Want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. Het lijkt iets heel anders te zijn, het lijkt helemaal geen verband te houden met het voorafgaande en toch is dat verband er. Want kijkt u maar, Paulus hoopt dat hij weer vrij zal worden. Dat het aan zijn gevangenschap in Rome een keer een eind zal komen. En dat hij dan ook in de gelegenheid is om weer op reis te gaan. En dan heeft hij nu al in de zin om onder andere ook naar Colosse te reizen. En Filemon en de gemeente in Colosse te bezoeken. En als dat gebeuren gaat, stel je voor, dan staat Paulus op een gegeven ogenblik bij Filemon op de stoep. En dan komt onwillekeurig het gesprek op Onesimus. Waar is Onesimus? Hoe gaat het met Onesimus? En dan zal Paulus met zijn eigen ogen kunnen constateren wat Filemon gedaan heeft met zijn verzoek. Dus er is wel degelijk verband met het voorafgaande. En zo is die aanstaande reis van Paulus naar Colosse nog eens een extra aansporing voor Filemon om toch vooral te doen wat de apostel in deze brief gevraagd heeft. Maar wat ons dan bijzonder moet treffen in dat 22e vers is dat de apostel hier iets zegt, iets zeer onderwijzends zegt over het gebed. En bereid mij ook tegelijkertijd herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. Gaat hij ervan uit dat ze in Colosse daar in het huisgezin van Filemon voor Paulus bidden? Het zou best kunnen zijn, en waarom ook niet? Of bedoelt hij dit als een soort aansporing van bid alstublieft voor mij? U weet dat het gebed in het leven van de apostel Paulus een hele grote plaats heeft gehad. We zagen dat in het begin van deze brief ook, als hij aan Filemon schrijft, dat hij alle dagen voor hem en voor zoveel anderen het gebed doet. Paulus zelf was een bidder geworden. Paulus, toen hij tot bekering kwam, ging het toen echt leren. En de Heere zegt het ook, want zie, hij bidt. En als je de brieven van Paulus leest, dan kom je heel wat keren tegen dat hij in gebed gaat. Dat hij, wat hij bidt, ook aan de gemeente van Efes of aan een andere gemeente schrijft. En je vindt ook verschillende keren dat de apostel aan die gemeente naar wie hij zijn brieven richt, het verzoek richt. Bid voor mij, opdat mij de deur van het evangelie geopend zal worden. Broeders, bid voor ons. Paulus beseft hoe belangrijk het is dat er gebeden wordt. En daarom bidt hij en vraagt hij om voorbeden. En zo beseft hij ook hoe belangrijk het is dat ze in Colosse voor hem bidden. En hij vertrouwt erop dat de Heere de hoorder van het gebed is. Want wat heeft dat nou voor nut? Om aan de gemeente daar en aan Filemon te schrijven, ik hoop door uw gebeden dat ik u geschonken zal worden. Door wie geschonken? Ja, door niemand anders dan door de Heere natuurlijk. Door degene die het gebed hoort en die het dan ook verhoort. En als Filemon mag bidden, Heere, zou u het willen schenken dat Paulus nog eens een keer uit die gevangenis mag komen. En als hij dat in zijn gezin bidt, en als ze dat met elkaar in Colosse bidden, en als dat op andere plaatsen gebeden wordt, wie weet, zou God de hoorder van het gebed daar niet naar willen luisteren? En zou hij dan ook niet willen geven dat zulke gebeden verhoord worden? We weten toch van een geval, en daar heeft Paulus ongetwijfeld ook van geweten, dat er een mede-apostel, Petrus, in de gevangenis zat. En dat het niet ver van zijn executie verwijderd was. De volgende dag zou hij terechtgesteld worden. Maar de gemeente in Jeruzalem, die van die gevangenname van Petrus afwist. Die gemeente in Jeruzalem, die door dat bericht over de gevangenname van Petrus ontzet was. heeft de Heere aangelopen als een waterstroom. En door de gemeente werd een gedurig gebed tot God gedaan. Zo lezen we in Handelingen 12. En wat gebeurt er? De Heere stuurt een engel uit de hemel. En die engel wordt de bevrijder van Petrus. En al is hij gebonden, al is hij aan een soldaat geketend, al zit hij opgeborgen achter zoveel gegrendelde deuren, dan is die engel in staat om al die beletselen te verbreken en Paulus in vrijheid buiten de gevangenis in een van de straten in Jeruzalem achter te laten. Dan is dat gebed van die gemeente gehoord. Zou zoiets niet weer kunnen gebeuren? Zou Paulus ook niet als antwoord op het gebed van de gemeente die vrijheid kunnen herkrijgen? Hij rekent met een genadig God, hij rekent met een almachtig God, hij rekent met een goede tieren God die de hoorder der gebeden is. Nee, daar is Paulus niet zeker van. Hij hoopt erop, zo zegt hij het, hij hoopt erop, maar hij houdt rekening met het feit, uw wil geschieden. Hij weet dat het ook anders kan gaan. Hij weet dat het de Heere soms behaagt om het gebed wel te horen, maar niet te verhoren. Of op een hele andere manier te verhoren. Hij weet ook van dat andere, die andere apostel, Jacobus, die door Herodes ook gevangen gezet is. En toch terechtgesteld werd. Voor wie er ongetwijfeld ook gebeden is. Maar dat gebed is niet verhoord. Dus het blijft tenslotte met alles wat we hopen en met alles wat we begeren en met alles wat wij van de Heere vragen en laten vragen, toch uiteindelijk uw wil geschieden. Maar als de Heere het gebed dit keer echt verhoren wil en Paulus krijgt de vrijheid, dan mag Filemon erop rekenen dat hij onder Gods beschikking straks ook in Colosse zal zijn. En dan vraagt hij nu alvast of hij een plekje kan krijgen waar hij dan kan logeren. Nee, zo niet. Bereid mij tegelijkertijd ook een herberg. Dat is wat meer dan een logeerkamer. Als de Paulus bedoeld had, mag ik straks bij jullie een bed en een tafel en een stoel hebben, dan had hij een ander woord gebruikt. Maar hij gebruikt hier een woord dat eigenlijk aangeeft, zorgt er dan voor dat ik straks bij jullie ook een plekje heb waar ik kan werken. Waar ik mensen kan ontvangen. Waar ik mijn evangeliearbeid kan verrichten. Want ik kom niet op bezoek. Ik kom niet als gast om te logeren en me een poosje te vermaken. Ik kom in dienst van het evangelie. Want waar ik ook ben, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Nou gemeente, naar mijn beste weten is dat de verklaring van de woorden van onze tekst. We zullen zien wat we eruit leren en welke praktische toepassingen eruit te maken zijn. En terwille van de warmte doen we het even iets korter dan normaal. In de eerste plaats, Gods kinderen zijn er om elkaar te helpen en elkaar te verkwikken. Dat blijkt hieruit, ik bedoel, Paulus gebruikt dat woord verkwikken, verkwik mijn ingewanden, laat me u weer hierin genieten. Gods kinderen, toen en altijd, leven in een wereld die kil is, die vijandig is. Om een beeld te krijgen van de wereld waarin Paulus leefde, moet u het slot van het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief maar eens lezen. En als u dat nauwkeurig leest, die opsomming van al die gruwelen en al die ellendigheden die er toen was, die er toen waren, dan herkent u heel veel van de tijd waarin wij leven. Dus dan kun je zo bijna een isgelijkteken zetten tussen toen en nu. Het was toen ook een kille wereld, een wereld van mensen die voor zichzelf leefden en die in egoïsme aan zichzelf dachten. En als het over de geestelijke zaken gaat en over het evangelie van de Heer Jezus, vijandig was. Er zijn al wat mensen geweest in die dagen. Paulus zit ook niet zonder reden gevangen, nietwaar? En er zijn er meer geweest die gevangen zijn gezet. Een wereld vol vijandschap tegen Christus en tegen het evangelie. En nu is er een volk in deze wereld en de een zit in Rome in de gevangenis. En een ander die bewoont een betrekkelijk mooi huis, misschien wel een heel ruim huis in Colosse. En een derde was in zijn sociale status een slaaf nog weer van een ander. Nou zijn er mensen in deze wereld her en der verspreid die broeders van elkaar geworden zijn. Die een geestelijke familie van elkaar geworden zijn. En in die geestelijke familie dient één ding eigenlijk te domineren. Zoals dat in een aartsgezin eigenlijk ook de hoofdtoon moet zetten. De liefde voor elkaar, de verbondenheid aan elkaar. Je hoort bij elkaar, of niet? Nu, in die geestelijke familie is dat ook zo. Je hoort bij elkaar. Christus heeft de zijnen ook aan elkaar gegeven. En als hij afscheid gaat nemen van zijn discipelen, leest u het in het 13e hoofdstuk van Johannes, dan zegt hij aan die paasmaaltijd, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En dan loopt de een in deze wereld, ik heb het over die geestelijke familie, het ene lid van die familie, de ene broeder loopt hier een schram op en de ander loopt daar een buil op en een derde zit daar met pijn en met verdriet en een vierde heeft ik weet niet wat anders. De een zit in de gevangenis en een tweede die heeft ik weet niet wat voor andere tegenspoed. En er is er een die is behoeftig en oud en een ander is nog weer op een andere manier gewond en geschaafd in dit leven. En van de wereld hoeven ze geen medelijden te verwachten. In de wereld hoeven ze geen liefde te zoeken. Maar waar dan wel? Paulus zoekt het bij Filemon. En terecht. Bij een broeder. En terecht zoekt hij het daar. En als Filemon ertoe in staat is, wat is dan zijn roeping? Om die oude man daar in je Rome te hulp te komen. Om die gevangenen van Jezus Christus te verkwikken. Al is het dan op grote afstand. Wat is de roeping van de een tegenover de ander die in nood is? Welk beeld hebben ze tegenover elkaar te vertonen? Het beeld van hun barmhartige zaligmaker immers. Nou, past dat dan maar toe. Dat is heel praktisch. Maar het hoort bij de prediking van het evangelie om zo af en toe ook hele praktische dingen te berde te brengen. Niet alleen maar leerstellige zaken, die moeten ook aan de orde komen. En niet alleen maar bevindelijke zaken uit de verborgen omgang met de Heere, dat dient ook aan de orde te komen. Maar ook hele praktische zaken van hoe gaat de een met de ander om? Als Gods kinderen elkaar in de kou laten staan. Wie zou er dan voor hen zorgen? Wie geeft er dan hulp? En het kan nog erger en het gaat soms nog erger. Want niet alleen is er dat zomaar langs elkaar heen leven meer dan eens. Ben ik mijns broeders hoeder? En je eigenlijk van het lot van een mede-christen weinig of niks aantrekken, zodat je elkaar teleurstelt en in elkaar teleurgesteld wordt. Maar soms is het nog erger. Soms maakt de ene broeder het de andere ook nog eens een keer extra moeilijk. Soms is er verdenking. Soms is er afgunst. Soms is er zoveel kritiek en zoveel bezwaar dat het net is alsof je elkaar niet meer verdragen kunt. Paulus schrijft aan Filemon, broeder, laat mij uw genieten in de Heere. En dat beroep Heeft iedereen, mag iedereen doen die in het huisgezin God zijn plaats kreeg, op een ander die in datzelfde huisgezin een plaats kreeg. In de naam des Heren, en hij mag het erbij zeggen, laat mij uw genieten in de Heren. Mag je zeggen, joh, verkwik mijn ingewanden. En heb je de roeping op jouw beurt om de ingewanden van die ander te verkwikken. Zoals ik zei, Christus heeft ze ook aan elkaar gegeven. En het staat er niet voor niets. In dat hele, die hele beknopte geloofsbelijdenis die we elke zondagavond met elkaar belijden. Dat ene zinnetje. Het staat daar zelfs ook in. De gemeenschap der heiligen. Dat allen en een iegelijk zich schuldig moet weten zijn gaven en zijn talenten ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Gods kinderen, gemeente, laten we het verstaan, zijn er om elkaar te helpen en elkaar te verkwikken. Ze zijn niet allemaal gelijk. Natuurlijk niet. Paulus zou best als ze goed doorpraten op allerlei dingen, op een bepaald punt van mening kunnen verschillen met Filemon. En zoals Paulus en Petrus op bepaalde punten verschild hebben, en zoals Paulus en Barnabas op bepaalde punten verschild hebben, natuurlijk, ze zijn niet allemaal gelijk. Maar zijn wel door de genade Gods die onverdiend geschonken is, leden van hetzelfde huisgezin. Laat mij u weer hierin genieten. Het tweede, en dat is ook weer een kenmerk in het leven van Gods kinderen, dat is dat ze bereid dienen te zijn tot gehoorzaamheid. Dat woord valt hier, heel bewust door de apostel ook hier geschreven. En hij vertrouwt, zo schrijft hij, op de gehoorzaamheid van Filemon. Zoveel weet hij van Filemon dan toch kennelijk wel af, dat hij weet dat deze man gehoorzaam geworden is. En ik zei zo pas al, eigenlijk is dat ook normaal, nietwaar? God heeft je getrokken uit de duisternis. En hij heeft je overgebracht in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Hij heeft licht gegeven in jouw ontzaglijke duisternis. Hij heeft zich ontfermd. Hij heeft als een barmhartig God en getrouw vader voor je gezorgd tot nog toe. Is dan de reflex van zo'n begenadigd hart niet als vanzelfsprekend, Heren, wat wilt gij nou dat ik doen zal? Gehoorzaamheid aan de wil van de Heren. Wat Filemon betreft, Paulus zegt, ik geloof, Filemon, dat je dat geleerd hebt. En ik geloof dat je het ook nu in de praktijk zult brengen. Nou kon Paulus dat van Filemon zeggen. Als ik het nou eens zo stel, kan dat ook van u gezegd worden. Ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Nog scherper geformuleerd. En dan heb je tegelijkertijd een toetssteen van het bezitten of niet bezitten van genade. Nog scherper geformuleerd, kan de Heere tegen u zeggen, ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Heeft hij ons zo bevonden? Heeft hij dat echt oprecht uit onze mond gehoord? Niet zomaar eens een keertje, maar als de doorgaande betrekking, de doorgaande lijn in ons leven. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Heeft de Heer vanuit de hemel op ons neerziende kunnen ontdekken dat dat de diepste drijfveer, dat dat de diepste motief is om de Heere te dienen en hem aan te hangen, omdat we hem hebben leren lief krijgen. En omdat we hem hebben leren lief krijgen, we niet anders begeren dan in zijn wegen te gaan en zijn wil, die heilig en wijs en alleen maar goed is, ook te volbrengen. Of zijn wij zo traag? Neem nou concreet, de Heere zegt, bekeert u. Kan hij zeggen, ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. De Heere zegt in zijn woord, gelooft in de Heere Jezus Christus. Kan de Heere nou van ons zeggen, ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Dat u dat ook echt doen zult. En dat uw leven daar ook bewijs van zal geven. De Heere zegt in zijn woord dat we de kwade wegen zullen mijden en de paden der zonde zullen ontvlieden. Kan hij zeggen, ik vertrouw op uw gehoorzaamheid, en kan hij het zien in ons leven, dat dat werkelijkheid geworden is en dat wij de zonde inderdaad mijden en ontvlieden willen. De Heere spreekt in zijn woord over een wandel in zijn wegen en een omgaan met de Heere in de waarachtige vreze Gods. Is dat er? Een van de kenmerken van het leven van Gods begenadigde volk is dat zij gehoorzaamheid leren. Ik weet wel, en dat beleiden we in onze catechismus ook, en dat is ook op grond van het woord van God, dat kun je zomaar met een aantal teksten bewijzen, dat de allerheiligste maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebben. Maar niettemin beginnen ze toch naar al de geboden Gods te leven. En is het toch hun hartelijke begeerte, och, dat mijn wegen gericht werden, dat mijn schreden gericht werden om in uw wegen te gaan. En is het toch de voortdurende begeerte en de verzichting van de Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart in uw wegen. Kunnen we daarin meekomen? En kan de Heere van ons zeggen, tegen zijn engelen, kijk, daar is er een die het geleerd heeft. Vanmorgen ging het erover de Heere te behagen door een bepaalde wandel, een godvruchtige wandel. Nou, in zo'n leven van gehoorzaamheid aan de Heere heeft de Heere behagen. En dan nog even dit. Ik denk nog even aan vers 22, waar het over het gebed gaat, het grote belang van het gebed. En tegelijkertijd ook de grenzen van het gebed. Want het gebed heeft inderdaad ook grenzen. Het eindigt altijd, als het goed is, met niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dan nochtans, en wie zal kunnen zeggen, gemeente, hoeveel God al gedaan heeft, niet vanwege, maar in de weg van de gebeden van de zijnen. Hoeveel antwoord de Heere al gegeven heeft, door zijn voorzienige leiding in het geven van uitkomst, in het geven van genezing, in het geven van verlossing op allerlei gebied, juist als zijn volk of als een van zijn kinderen daar zo nadrukkelijk en hartelijk om heeft mogen bidden. We zongen uit de 99ste psalm over mensen die onder de aanroepers van Gods naam waren. Mozes en Aaron, Amrams grote zoon en zijn broeder, waren bij zijn priesterscharen. En ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltol. En zo zijn er zoveel geweest die door de Heere gegeven waren aan zijn volk, opdat ze zouden roepen tot God en opdat ze zouden smeken in het belang van een volk dat zondig was en dat oordeel en veroordeling en straf verdiend had, dat de Heere toch uitkomst zou geven. Denk eens aan Mozes, toen hij daar zoals Psalm 106 stond, zegt, in de bres stond, in de scheur stond. Toen God gedreigd had om dat volk dat om het gouden kalf gedanst had, weg te doen van voor zijn aangezicht. En Mozes treedt tussen dat volk en de Heere in. En hij smeekt de Heere en hij zegt, Heere, maar als u dat doet, wat zal u dan uw grote naam doen? En toen stond Mozes in de bres en de Heere liet zich verbidden. Ach, en er zijn maar een paar van die dingen uit het grote geheel van de verhoorde gebeden in de Bijbel opgetekend. Maar de eeuwigheid zal pas duidelijk maken, gemeente, hoeveel gebeden er door de eeuwen heen zijn opgezonden, waar het de Heere naar behaagd heeft te luisteren. En waar de Heere antwoord op gegeven heeft. En hoeveel mensen zouden bereikt hebben. Iets van soortgelijke aard. Of iets van wat andere aard. Als wat Paulus hier aan Filemon schrijft. Ik hoop dat ik op uw gebeden. Door uw gebeden. U geschonken mag worden. Is God niet een horend God? Is hij niet een verhorend God? Is er niet alle reden om te geloven in de kracht van het gebed? Ook al, en ik zei het zo pas, ook al zijn er grenzen aan het gebed gesteld, ook al blijft het altijd waar, de Heere kan een andere weg gaan, is een wijsheid. En als hij verhoort, dan doet hij dat soms op een heel andere manier als dat we gedacht hadden. En daar zullen we ook achter moeten leren schuilen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, maar ook uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat bewaart er ons voor als wij deze Bijbelse correctie op ons bidden aanbrengen. Dat bewaart er ons voor om de Heere de dingen af te dwingen. Want dat zou namelijk de verleiding kunnen zijn als we alleen maar wisten. De Heer is een horend God. De Heer is een goede tieren God. De Heer is een barmhartig God. De Heer hoort het geroep, zelfs van de jonge raven. Dan zou een mens in een zekere brutaliteit zo ver kunnen gaan, durven gaan, dat hij het van de Heer afdwingt. En dat hij zegt, Heer, u moet het doen. U moet het doen. Nee, de Heer moet het niet doen. Het zal altijd gunst blijven. Het zal altijd goede tierenheid zijn. Het zal altijd gebeuren in overeenstemming met de wil van de Heere. En dan laatste. Ja, Paulus die hoopt toch nog een keer dat hij vrij zal zijn en dat hij ook naar Colosse kan gaan. En mede daarom, Filemon, bereidt mij vast een herberg. En mede daarom, Filemon, straks dan hoop ik een keer bij u langs te komen en dan hoop ik met mijn eigen ogen te zien wat u met mijn verzoek gedaan hebt aangaande Onesimus. En zoals we zagen is dat een extra stimulans voor Filemon om Onesimus in gunst te ontvangen. Zoiets als wat we ook vinden in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En ik wil u dat toch nog even voor de aandacht brengen, gemeente, uit de Galaten brief. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen we maaien, zo wij niet verslappen, zo dan terwijl wij de tijd hebben. Filemon had ook even de tijd. Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Zolang Paulus er nog niet is, Filemon, hebt u gelegenheid om goed te doen aan allen. En zeker aan die nieuwe huisgenoten des geloofs, Onesimus. Straks maakt Paulus die reis als God die gebeden wil verhoren. En dan komt hij zien. Straks komt de dag, zegt Paulus, van de oogst. En dan gaan we maaien. Wat? Ja, wat we gezaaid hebben. En wat zullen we dan maaien? Als we in ons vlees gezaaid hebben, dan zal de oogst overeenkomstig zijn. En als we in de geest gezaaid hebben, zal de oogst ook overeenkomstig zijn. Paulus gaat straks op reis, als de Heere dat geeft. Zeker, zeker gaat de Heere Jezus straks op reis. Keert hij uit de hemel terug naar deze aarde. terwijl die tijd nog uitstaat, terwijl wij de tijd hebben, kunnen we goed doen aan alle, meestal de huisgenoten des geloofs. Twee vragen. Als hij dan straks komt, is er dan plaats voor hem? Die vraag kun je alleen maar beantwoorden als je ook kunt zeggen dat er nu al plaats voor hem is in ons leven. Dat er nu al een plek is waar hem herberg bereid is. Als we nu al geleerd hebben te luisteren naar die roepstem en te gehoorzamen aan die roepstem, mijn zoon, geef mij uw hart. En als dat hart hem nog nooit echt toevertrouwd is, als we dat hart nog altijd alleen maar voor onszelf hebben gereserveerd, gemeente, dan is er straks voor hem ook geen plaats. En dan is er voor ons geen plaats bij hem. Want dan zijn wij, en dat is de tweede vraag, ook niet bereid. Zijn we bereid? Vindt hij ons wakende? Vindt hij ons in die tussentijd goed doende? Gehoorzaam zijnde? Wandelende in zijn wegen? Amen. Wij zingen uit de avondzang, het vierde en het zesde vers. Laten wij danken. Barmhartige God, wilt u ook dit woord dat we hebben mogen horen toepassen aan onze harten? En wilt u geven, Heere, dat wij verstaan mogen wat tot onze vrede dient? U hebt ons een aantal dingen voorgehouden die gij zelf genoemd hebt als kenmerken van het leven van hen die u vrezen. En van opdrachten die ge gegeven hebt aan hen die u vrezen. De opdracht tot gehoorzaamheid en tegelijkertijd, en dat is het kenmerk, de gewilligheid. Het gewillig gemaakt zijn om gehoorzaam te wezen en er verdriet en smart over te hebben als het anders is door de overgebleven zonde. En de opdracht om er voor elkaar te zijn. U hebt ons ook iets gewezen van de rijkdom van het gebed en wat het van het gebed verwacht mag worden, omdat u een horend en een verhorend God zijt. Heren, laten de lessen die in dit gedeelte van Paulus' brief aan Filemon vervat liggen, aan ons niet voorbij gaan, maar geef dat we ze verstaan en ter harte nemen. Gedenk ons nu verder, bescherm en behoed ons, bekwaam ons tot ons werk, en wilt gij ons leren en leiden om in de weg van uw woord te gaan en maar veel te vragen en te leven bij die vraag. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 64ste psalm, het 9e en het 10e vers. gedraagt met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.